Welkom bij Kunst is Lang, dames en heren. Het gloednieuwe beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Heesen en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanavond is de gast de Surinaams-Nederlandse kunstenaar Remy Jongerman. Hij maakt abstracte installaties, sculpturen en collages die doen denken aan de kunstwerken van de stijl. Die ken je wel, die rechte lijnen, die kleurvlakken, allemaal in primaire kleuren. Mondriaan, Van Doesburg, Rietveld. Tegelijkertijd heeft het werk van Remy een onmiskenbaar eigen karakter. Bijvoorbeeld door het gebruik van stoffen uit Suriname die schitterende patronen hebben. Ik ga het met Remy hebben over hoe die westerse en niet-westerse werelden botsen of juist samengaan. Wil je tijdens dit gesprek al een indruk krijgen van zijn werk? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Ja, Remy, welkom. Leuk dat je er bent.
Nou, dank je.
Heel leuk. Tweede aflevering van Kunst is Lang. En we zijn blij dat we je hebben. Kort biografietje voor de mensen die jij niet kennen. Geboren en opgegroeid in Mungo, een stad midden in de binnenlanden van Suriname. In Paramaribo heb jij de kunstacademie gedaan. En in 1990 ben je naar Amsterdam getrokken en hier de Rietveld Academie gedaan. En sindsdien woon je hier, hè, en werk je hoofdzakelijk ook hier. Crossing the Water, daar gaan we het eerst over hebben. Mm-hmm. Dat is de laatste tentoonstelling die jij hebt gehad in het gemeentemuseum in Den Haag. Eigenlijk hangt hij daar natuurlijk in het epicentrum van de stijl, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Wat was het eerste moment dat jij met die stijl in aanraking kwam, met die kunststroming?
Ik kwam maar heel vroeg eigenlijk in aanraking met de stijl. Maar was dat niet zozeer dat ik dat bewust koos, dan dat ik in contact kwam met vormen, geometrische vormen van Surinaamse marrons, grote vlakken. En door middel van die vlakken kwam ik eigenlijk de stijl tegen.
Dus het is andersom eigenlijk?
Het is andersom, ja.
Ja. Het is, en even voor de luisteraar, die marrons, eigenlijk een benaming voor afstammelingen van Afrikaanse slaven, hè, die naar Suriname zijn gekomen, die zijn eigenlijk als stam ontsnapt en die in het oerwoud zijn die, hebben die overleefd.
Die hebben zich gevestigd en als het ware een nieuwe cultuur, nieuwe tradities opgebouwd in de binnenlanden van Suriname. Je moet denken dat marrons die kwamen uit verschillende delen van Afrika. En het kan best zijn dat ook mensen uit woestijngebieden vanuit Afrika naar Suriname kwamen als slaven. En wat er gebeurde is dat ze, toen ze zich in de diepe binnenlanden van Suriname vestigden, moesten daar weer nieuwe skills leren. En dat leerden ze van elkaar en voornamelijk ook van de Indianen in Suriname.
Ah. En je had het over stoffen en patronen?
Nou, de stoffen, de grote geometrische patronen, dat is een fenomeen in de schouderdoeken van Surinaamse marrons. De schouderdoeken werden door vrouwen gemaakt voor de mannen, eigenlijk als een soort liefdessymbool ook. Maar die patronen, die grote geometrische vormen hebben verbanden met Afrikaanse geweven stoffen, zoals de kinteklot en de kubaklot. De kuba, dat zie je veel in Congo.
Hoe zien die eruit, die stoffen? Even voor mij en voor de luisteraar, wat voor patronen zijn het?
Het zijn grote geometrische vlakken geweven eigenlijk in die stoffen. En diezelfde patronen, die hebben ze nagemaakt in de Surinaamse binnenlanden dan met katoen of textiel. En die textiel, dat was eigenlijk een handelsmiddel van de kolonisator met de marron. Dus daar kregen ze specifieke kleuren. En daar werd dan zo'n soort schouderdoek van gemaakt.
En we zeiden net al, die stijl die hanteerde natuurlijk primaire kleuren. Daar kwam jij veel later mee in aanraking. Maar wat voor kleuren hebben die doeken? Wat voor patronen zei je al? Hè? Geometrische vlakken, vierkanten?
Nou, in die tijd hadden ze vrij verschillende kleuren. Waarbij rood en blauw ook wel dominante kleuren waren. Maar het was eigenlijk een bonte palet van
bonte
kleuren.
En ben jij in je jeugd daarmee in aanraking gekomen?
Ja, ik kwam al vroeg daarmee in aanraking, maar je bent niet bewust als kind van wat er allemaal afspeelt in je directe omgeving. Geboren in Mungo, eigenlijk een stadje midden in het regenwoud in Suriname. Daar trof je eigenlijk zag je de schouderdoeken bij de marrons in dat gebied of op de rivier. Maar uh, ik, werd er pas veel meer van bewust toen ik op de Academie Suriname studeerde en als eerste muurschildering maakte. En in principe letterlijk patchworks kopieerde en die projecteerde op de muur. En diezelfde kleuren schilderde. Tegelijkertijd hadden we ook westerse kunstgeschiedenis op de Academie Suriname. Mm-hmm. En ik bracht daarmee meteen verbanden met de stijl.
Want wat gebeurde er toen jij voor het eerst zo'n plaatje van de stijl zag? Dacht je toen van, hé, dit herken ik, maar dan in net iets andere vorm? Of werd je gegrepen door die patronen?
Nee, ik kon hem wel plaatsen in zijn eigen vorm, hoor. In zijn eigen kunsthistorisch verband kon ik hem wel plaatsen. Alleen is het om soms iets te snappen, is het handig als je het ook kan voelen. En in Suriname hadden we geen musea. Ik heb de Academie voor Hoge Kunst en Cultuur Onderwijs gedaan, waarbij we geen... er was geen museum. Je kon niet even naar het Haags Gemeentemuseum om de Victory Boogie Woogie van Mondriaan in het echt te zien. Dus om het te voelen moest ik proberen verbanden te maken. En die verbanden, die lagen heel dichtbij. Iets dat ik wel wist. En daarmee... eigenlijk wat ik nu doe, is dat ik denk dat ik parallellen daarmee trek. In plaats van ze uit elkaar te trekken, kijken hoe ze elkaar verbinden. En natuurlijk is dat de stijl ontstaan is vanuit een ander soort kunstgeschiedenis, van een ander soort ontwikkeling in Europa, in Nederland. En die ontwikkeling van die patchwork is ook uit een hele ander soort ontwikkeling ontstaan. Desalniettemin geloof ik dat er wel parallellen zijn.
Laten we die eens schetsen, want de geschiedenis van de stijl, misschien weet niet iedereen dat, maar eigenlijk kunstenaars die uit de donkere tijden van de Eerste Wereldoorlog komen, die hebben net de romantiek gehad, veel donkere kleuren, veel huizen die ook die heel donker zijn ingericht. En eigenlijk zeggen zij, we moeten af van die persoonlijke uitdrukkingen in kunst en van de romantische natuur. We moeten naar een soort van heldere beeldtaal met primaire kleuren, rechte lijnen, kleurvlakken. En eigenlijk een taal, een beeldtaal die voor iedereen toegankelijk is. Zit ook een soort van vernieuwingsideaal in. Hoe zit dat dan bij die patronen, bij de marrons? Zitten daar linken?
Nee, ik weet niet als je dat op die manier kan verbinden.
Nee.
Omdat het daadwerkelijk twee verschillende werelden zijn. Waarbij ik denk dat ze parallel naast elkaar lopen. Maar ik denk, je kunt het niet verbinden op die manier. Nee. Omdat wat in dit geval in Nederland gebeurt met de stijl, is iets dat gebeurt, wat ik net zei, in de ontwikkeling van de kunst, van de industriële revolutie.
Ja, dat is heel lokaal.
Het is heel lokaal, weet je.
Maar kun je schetsen hoe die patronen bij de marrons functioneren? Of wat hun context is?
Wat ik zei in de eerste instantie, is hun context is het maken van de schouderdoeken. En het is letterlijk gewoon een beeld herhalen van iets dat ze overgehouden hebben. Een beeld dat ze overgehouden hebben van de geweven stoffen in Afrika. En wat de specifieke betekenissen zijn, weet ik niet.
Okay.
Uiteindelijk wat er wel gebeurt, waar ik me later veel meer verdiept in heb, is van hoe die stoffen zich ontwikkeld hebben tot de rituele stoffen die in de Winti gebruikt worden.
Winti, natuurreligie?
Winti is een natuurreligie, een traditionele religie waarbij dat heel veel verbanden heeft met Afrika, ook meegekomen naar Suriname met de slaven.
Oké, okay, daar ben jij in geïnitieerd, hè? Daar gaan we het zo nog over hebben. Vind ik een heel interessant onderwerp. Maar laten we eerst nog eens kijken naar hoe die twee samenkomen. Dus de stijl en de patronen van de marrons. Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
Ze komen niet samen. Dat wil ik wel even
Via jou komen ze samen?
Via mij.
Toch? Via jouw werk?
Ik probeer een vorm te vinden waarbij een language, een taal is, dat in een westerse context je verbanden kunt maken met de stijl.
Mm-hmm.
Maar ik zou ook willen nagaan van, zou ik een taal kunnen spreken dat losstaat van enig westers kunsthistorisch perspectief. Weet je, dus dat ik zeg van, hoe zouden wij bijvoorbeeld een gesprek kunnen voeren waarbij we totaal niet de stijl aanhalen en toch het hebben over vlak, kleur, primaire kleuren en vorm. Het is een grote vraag. Het is een vraag dat ik mij stel.
Ja.
Van hoe zou ik dat ook wel van elkaar los kunnen maken om bijvoorbeeld de om zeg de dominantie dat de westerse kunstgeschiedenis heeft in de wereld, om dat een beetje te temperen.
Mm-hmm. Gaan we zo nog verder op in, maar hoe ga je met die vraag om? Dus zo'n nieuw beeld daar, hoe pak je dat aan? Je zei net terecht, het is een grote vraag.
Mm-hmm.
Hoe vertaal je dat concreet naar jouw werk?
Nou, ik vertaal hem naar mijn werk door in een religieuze context te kijken. En dan ga ik terug naar de natuurreligie in Suriname, Winti. En daar merk je dat er heel veel rasten, heel veel grits, heel veel geometrie gebruikt wordt in de stoffen. En alle stoffen hebben specifieke betekenissen in bepaalde rituelen in de Winti. Die stoffen die haal ik letterlijk uit de winkel, die beplak ik op panelen.
Mm-hmm.
En bewerk ik met kaolin. Kaolin is een kleisoort dat gebruikt wordt om porselein te maken. Door die grit te gebruiken, krijg je dus al dat je verbanden kunt leggen met de westers fenomeen, met de stijl.
Ja, dat roept een soort echo van vormen, waardoor je denkt, hé, dat heb ik eerder gezien misschien.
Right. En ik denk dat wat ik wil bereiken met mijn werk is, zoals je met humor iemand aanspreekt, en als wij kunnen beginnen met humor, hebben we toegang tot elkaar.
Mm-hmm.
En ik denk dat doordat ik die abstracte vorm kan gebruiken, heb ik eigenlijk een ingang om een ander verhaal te vertellen dan een westers fenomeen.
Ja.
Op die manier probeer ik het voor mezelf te begrijpen.
Ja, ja, heel interessant. Nou, we gaan er zo nog verder over praten. Het is nogal wat praten over abstracte kunst op de radio. Vind ik best wel ingewikkeld al.
Ze moeten je schoen zien.
Ze moeten mijn schoenen zien, ja. Even voor de luisteraar.
Moet je op die website.
Ik heb een soort All-Stars aan. En alle andere merken zijn ook heel leuk. Maar ik heb All-Stars aan die er heel modernistisch uitzien. Met een soort van kleurvlakken. En speciaal voor Remy aangetrokken vandaag. We gaan even naar muziek. Die heeft Remy zelf uitgekozen. En het eerste nummer is van Anne Goedhart. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, met Aisa Mama Mani Goron Winti. Correct?
Correct.
Oké. Welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst, in samenwerking met kunsttijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is uitgezocht door Remy Jongeman, onze gast van vandaag. Hij zit hier mee te swingen en bijna mee te zingen ook. Hij pakte de microfoon, helaas allemaal voor jullie niet te horen. Remy, waarom dit nummer?
Nou, bedoeld, het is een nummer uit Winti. Dat hoor je eigenlijk bij Winti-rituelen, wordt die bezongen. En het zou best kunnen dat als alle ingrediënten juist zijn, dat je een transcendentale ervaring zou kunnen krijgen als je naar dit soort liederen luistert en dan een aantal achtereen. Of vooral als het ook nog live gespeeld wordt.
En wanneer wordt het ingezet? Bij wat voor ritueel?
In dit geval wordt het ingezet bij het ritueel van moeder aarde, Aisa. Dat wordt ook bezongen in dit lied. Maar wat die eigenlijk voornamelijk voor mij doet, is, het is een lied. Winti is één fenomeen, maar ik wil eigenlijk naar de oppervlakte van mijn werk. En met dit lied bezing ik eigenlijk de oppervlakte van mijn werk. Omdat ik mijn werk, de laatste dingen die ik doe, zijn panelen waarbij ik textiel opgespannen heb en die bovenlaag bewerkt heb met kaolin.
Ja.
En kaolin is klei, het is aarde. En met dit lied bezing ik eigenlijk de oppervlakte van het werk.
En dat bedoel je in letterlijke zin, de oppervlakte? Dus echt waar je het mee
letterlijke
afdekt.
Zin, ja. Echt ook omdat ik die witte klei gebruik, die witte aarde gebruik. Die witte aarde is een element in de... In, niet alleen in de Winti, maar in alle Afrikaanse religieën. En daar wordt die gebruikt om te zuiveren voor het ritueel eigenlijk. Okay. En de lichamen worden ingesmeerd met de witte klei, pimba wordt die genoemd. Mm-hmm. Om bij vooroude vereringen één te worden met de doden. Om zeg op dat niveau, gelijkwaardig niveau te komen. En dat materiaal gebruik ik om de oppervlakte van mijn panelen te bewerken.
En wat gebeurt er dan door dat te doen? Wat voor symbolische waarde heeft die kaoliet dan?
In het ritueel?
In je werk?
Oh, in mijn werk in mijn werk is die materiaal. In mijn werk is die... Zoals je een kleur kiest, mm-hmm. in olieverf of in acryl,
okay.
is dat voor mij een materiaal dat ik op het doek smeer.
Dus ontdaan van symboliek eigenlijk?
Ontdaan van symboliek.
Okay.
En desalniettemin kan ik toch met het lied de oppervlakte van het doek bezingen.
Ja. En wat voor soort ritueel moeten we ons daarbij voorstellen? Want ik weet heel weinig van Winti, dus je mm-hmm. zal me alles moeten uitleggen. Maar wat voor ritueel is het? Waarbij mensen helemaal ingesmeerd worden met dit materiaal.
Ik denk dat bij de meeste rituelen dat voorkomt. Het is wat ik zei, het is een voordat je in het ritueel gaat, zuiver jezelf. En dat, je zuivert jezelf door dat materiaal, kaolin of pimba, op je lichaam te smeren, in je gezicht en over je lichaam. En ook tijdens het ritueel wordt het materiaal gebruikt. Om constant mee te zuiveren, constant afstand te houden, constant de verhouding tussen de doden. Omdat in de Winti heb je heel veel vooroude vereringen.
Okay.
En om in een constante reinheid te staan bij de doden, gebruik je dit materiaal. En dat is aarde.
Je doet een ceremonie, is het om contact te maken met voorouderen of? Eigenlijk moet je ons even de basics uitleggen van Winti, want we zijn allemaal...
Ik zou eigenlijk het willen houden op mijn werk, omdat als ik echt Winti helemaal ga uitleggen, dan wordt
twee
het bijna...
Twee nodig.
Nou, ik weet niet als ik zozeer twee nodig heb, maar ik denk dat ik die diepgang niet heb. Het zou een ander soort gesprek worden, denk ik. Omdat wat ik... We illustreren is dat dingen zijn meegekomen met de diaspora, met die Afrikaanse diaspora, die ik kan inzetten tot het komen tot beeld.
Ja.
Weet je, en Winti is namelijk een hele brede religieuze beleving met heel veel goden en heel veel pantheons. En het momentje daarin gaat duiken, dan krijg je een gelaagdheid dat ik op dit moment niet bij kan. Snap je?
Ja.
Dus ik zou dan specifiek het moeten instuderen om dat helemaal tot de bodem precies uit te leggen. Dus
begrijp.
We moeten proberen te komen tot een soort van definitie dat iedereen begrijpt ongeveer van waar we naartoe willen.
Ja. Nou, leg me dan uit in hoeverre het jouw werk beïnvloedt. Dus welk onderdeel van de Winti is belangrijk voor jouw kunst?
De Winti op zich is belangrijk voor mijn kunst. Die beleving, het feit dat een bron is dat mij materiaal biedt. Dat mij genoeg materialen biedt om te komen tot beeld, tot kleur, tot compositie, tot vlakverdeling, tot formaat, tot maateenheden. Dat biedt dat mij. En ik had dat ook wel kunnen zoeken bij, zoals Mondriaan, die zocht dat in het geval dat hij naar New York ging, zocht hij dat in de stad, in de grid van de stad.
Yeah.
En ik zoek dat eigenlijk in de grid van de... Van een traditionele religie, waarbij, wat ik net zei, verschillende stoffen, verschillende kleuren, verschillende patronen, verschillende grids gedragen worden.
En kun je ons eens meenemen, ik weet niet of dat kan hoor, maar stap voor stap in hoe eigenlijk jij tot een werk komt? Hoe ga je te werk?
Het is een proces natuurlijk. Ik denk van, als ik kijk van hoe het werk wat ik nu maak zich ontwikkeld heeft, dan ga ik terug naar 1988 toen ik de eerste muurschildering maakte.
Mm-hmm.
Uit grote vlakken van patchworks van de Marons. Relatie hebbende tot West-Afrikaanse stoffen, de Kuba en de Kinte. En die heeft zich ontwikkeld. Een paar moment heb ik letterlijk ook in het werk grids gebruik, grid tegen de muur, waarbij ik op die grids ook wel andere elementen gebruikt heb, zoals flessen, een kabouter, allerlei andere elementen eigenlijk om een soort altaarachtige functie te geven aan het beeld.
Mm-hmm.
Die elementen die kwamen ook uit verschillende materialen die gebruikt worden in de Winti-religie. Het werk heeft zich verder ontwikkeld waarbij ik nu nog steeds verschillende werken maak. Maar om één uit te leggen is dat ik met bepaalde formaten van panelen kies. Die prepareer ik. Ik beplak die met verschillende kleuren of verschillende gelaagde stoffen.
Mm-hmm.
Met allemaal horizontale lijnen.
Okay.
Die stoffen die... Nou, ik zei net met verschillende kleuren. En daarbovenop besmeer ik hem met kaolin.
Ja.
En wat ik daarnaast ook doe is om weer in de kaolin lijnen te kerven. Daardoor ontstaat een gelaagde oppervlakte.
Mm-hmm.
Nou, zo'n interessante gelaagde oppervlakte. Kijk naar die oppervlakte, dan is het daadwerkelijk ook heel erg geometrisch.
Ja. En is dat iets wat je van tevoren bedenkt? Of ontstaat dat terwijl je in je atelier bezig bent en experimenteert?
Deels ontstaat die tijdens het experimenteren. Ja, ik laat ook wel... ik heb nu... recentelijk een aantal grote panelen voorbereid. En ik zei van weet je, de werken gaan ontstaan in het proces van mij met zo'n paneel.
Ja.
Met de stoffen die ik in mijn atelier heb. Dus deels ontstaan ze ook wel spontaan.
Ja, ja. En dan natuurlijk de grote vraag die voor elke kunstenaar misschien lastig is om te beantwoorden. Wanneer is het af? Wanneer zie je dat dit is het werk?
Ja, dat is een hele lastige. Ik denk dat die af is als ik besluit het te tonen. En dan is hij nog af. Ik weet als hij nog af kan worden. Is dat als hij aangekocht is.
Ja.
Door
dan mag je er niet meer aan zitten.
Dan kun je er echt niet meer aan komen.
Nee.
Maar als het werk bijvoorbeeld terugkomt naar mijn atelier van de tentoonstelling. Dan kan het best zijn dat ik ook wel weer op door ga werken. En dan is het afhankelijk van... Als het de installatie is die ik toen groot opgebouwd heb op een specifieke plek. En waarbij ik denk van als hij elders had staan, dat ik hem nog wel in een andere compositie zou kunnen plaatsen.
Ja.
Zo heb ik bijvoorbeeld, ik had één grote installatie van 5x3 meter in het Haagse Gemeentemuseum van 24 panelen. Elk paneel had de formaat van 60 bij 60 centimeter.
Mm-hmm.
En of daar heb ik een deel van de panelen, die heb ik gedoneerd aan het Haagse Gemeentemuseum.
Okay.
En dat is het deel dat op de uitnodigingskaart voorkomt.
Ja.
En daarnaast hebben ze ook nog 2 werken aangekocht. En dan heb ik dus dat nog 24 min 9, dat is 15 panelen die komen terug naar mijn atelier. En daar moet ik op zich weer een nieuwe, een nieuw beeld mee maken. En dan kan het zijn dat ik een aantal van die dingen nog even weer bewerk. Omdat die nieuwe compositie misschien nog net een andere kleur vraagt. Of een andere lijn,
juist,
of een andere
kast. Het zijn ook bouwstenen op zich nog. Net zoals dat al die werken bij elkaar één werk vormen, één grid.
Ja.
Zijn ze ook onderling nog... kunnen ze weer onderdeel vormen van een nieuw werk?
Ja.
Dus continu in beweging eigenlijk.
Continu in beweging.
Ja, ook mooi. Dat heeft wel iets. Wat ook continu in beweging is, ik probeer een heel handig bruggetje te maken, is de rubriek die wij elke week hebben, gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars, via Mr. Motley. En die heet Regels via de Radio. En dat is elke week een verrassing en een wonderlijke opdracht die je krijgt.
De regels via de radio. De regels, radiowerk 2. Kies uw canvas. Dit werk mag ook direct op uw muur, uw deur of op een ander wit oppervlakte. Dit wordt een spiritueel werk. Voor dit werk moet u echt in iets geloven. Gelooft u niet, dan kunt u daar vandaag mee beginnen. U heeft nodig een brede kwast en waterverf in de kleuren rood, en dan wel bloedrood, karmijnrood, kersenrood, amberrood, koraalrood, vermiljoen, vuursteenrood, indisch rood en geel. Limoenchiffon, graangeel, keki, groengeel, kerrygeel, guldenroede, goudgeel en zonnegeel. Of de rood en de geel die u nu bij de hand heeft. Later kunt u dan deze andere rode en gele wel bijkopen, want dit werk is niet in een middagje gemaakt. Stal alles uit op tafel. Waterpot, kwast en kleur. En nu moet u een geloof kiezen. Houdt u van dieren? Dan kan ik u van harte het boeddhisme aanraden. Denkt u dat toeval niet bestaat? Dan is het boeddhisme ook een goede optie. Houdt u meer van rijst dan van aardappels? Wederom boeddhisme. Nou, het is duidelijk dat ik boeddhisme de beste religie vind voor dit werk, maar u mag natuurlijk ook uw eigen religie samenstellen. Het kerstfeest van de christenen, het karma van het hindoeïsme, de liedjes van de Bhagwan. Het kunstwerk moet spiritueel geladen zijn en door welke religie maakt niet uit. Oké, nou zet uw canvas verticaal neer, zodat het op zijn korte kant rust. Ga ervoor zitten, sluit uw ogen en bid of zing. U moet in een andere gevoelswerkelijkheid terechtkomen. Heeft u het gevoel contact te hebben gemaakt met de spirituele wereld, pak dan uw kwast. Kies intuïtief voor geel of rood. Uw geest zou u vertellen wat te doen. En zet de kleur over het gehele canvas op. U hoeft niet netjes te werken te gaan. Het oppervlakte neemt de kleur over. U wordt de kleur. Kies dan de andere kleur en maak daarmee een vlak binnen het inmiddels gekleurde canvas. Het is de bedoeling dat het vlak aan de boven- of onderkant van het canvas zit. Wees niet bang. Wees niet bang voor druipers. Denk niet na. Mediteer. Blijf in het moment en maak het tweede kleurvlak vol. Nu heeft u de basisopzet van uw werk. Luister verder naar het interview dat komen gaat, maar laat het kunstwerk staan. Verlies het niet uit het oog. Wanneer u wordt overvallen door emoties, neem de kwast en intensiveer de kleuren. Wordt u niet overvallen, plan de overval. Denk aan het terreur, verf. Denk aan de 50 euro die u op straat verloor, verf. Denk aan uw toelating op de toneelschool die niet ging zoals gewenst. Ook als u dat nooit heeft meegemaakt, schilder. Emoties kunt u forceren. Voel het leed, ook al heeft u daar zelf niet aan deelgenomen. Stop pas wanneer de kleuren zwemmen op het doek. Wijk niet af van rood of geel. U bent klaar wanneer uw emoties zijn uitgeput. Dit kan weken, maanden, zelfs jaren duren. Dank uw God. Dit werk heet Rot op. Dank u wel.
Ja, dat was het werk Regels via de radio. Via een anonieme kunstenaar. En heeft dit nou een heel mooi werk opgeleverd thuis? Mail dat dan, althans een foto ervan, naar heske@mrmotley.nl. En bewaar het werk ook goed, want wellicht wordt hier nog een tentoonstelling van gemaakt. En dan zie je zomaar je eigen kunstwerk daar hangen. Ik praat vandaag met Remy Jongeman, Surinaams-Nederlandse kunstenaar, die abstracte werken maakt. En eigenlijk liet je ze net al vallen, er is een dominantie van de westerse kunstgeschiedenis. En daar probeer jij iets aan te doen. In ieder geval, je probeert een tegenwicht te bieden.
Mm.
Toch?
Zoiets.
Ja, zoiets. Hoe doe je dat?
Een tegenwicht is dat je weet dat er andere invalshoeken zijn. En hoe kun jij die invalshoeken benaderen en uiteindelijk vormgeven, zodat als mensen bijvoorbeeld mijn werk beschouwen, dat de andere ruimtes opengaan, dat de andere links gelegd worden met misschien hoe, hoe Fordham zich ontwikkeld heeft in andere culturen. Ik heb bijvoorbeeld met mijn tentoonstelling in het Haagse Gemeentemuseum heb ik Crossing the Waters genoemd. En voor mij was dat belangrijk om na te gaan in welke mate de Atlantische Oceaan gezorgd heeft voor de verdeling van de geometrische vorm vanuit Afrika. Dus zeg, die taal, die zo'n manier van kijken, dat zou ik wel willen bewerkstelligen om een ander hoek los te maken ten opzichte van die westerse kunstgeschiedenis. Die moet je weliswaar ook niet totaal wegzetten of niks mee doen, omdat dat een belangrijk houvast is om andere dingen te kunnen beschouwen.
En hoe creëer je die andere invalshoek? Want dat lijkt me heel lastig. Uiteindelijk moet jouw werk het effect opleveren bij de kijker, bij de beschouwer. En die is waarschijnlijk helemaal geworteld, in ieder geval als je in Den Haag hangt, vrijwel geworteld in toch die westerse kunstkanon. Hoe omzeil je dat?
Nou, ik denk dat je het omzeilt door... Je omzeilt het niet totaal, wat ik net zei. Maar het is denk ik dat als je het werk ziet, dat je toch, denk ik... een passant die ziet dat niet. Maar ik denk, als je toch langer naar het werk kijkt en het nou wil bestuderen, dat je uiteindelijk toch wel zal merken dat er andere dingen daarin spelen dan alleen maar de stijl nadoen.
Ja.
En ik denk
absoluut.
Dat ook wel de insteek geweest is toen van het Haagse Gemeentemuseum. Ik denk dat ze me ook uitnodigen, omdat ze merken dat ik die vorm eigenlijk kan aanvullen. Dat het werk wat ik maak een aanvulling is op... En misschien ook vragen stelt aan hun eigen collectie. Ik denk dat daar ontstaat iets dat interessant is. En,
wat zou zo'n vraag kunnen zijn die jouw werk stelt aan die collectie? Of hoe en op welke manier daagt het die collectie uit?
Ik denk dat het die collectie uitdaagt om na te gaan dat er veel meer parallellen zijn en misschien veel meer parallellen getrokken zouden kunnen worden in het verleden noem alleen maar de geometrie. Dat er veel meer parallellen met Afrika, met die Afrikaanse diaspora getrokken zouden kunnen worden, maar doordat de westerse kunstgeschiedenis in zichzelf gekeerd is, is het eigenlijk alleen maar dat je merkt dat de invloed van buiten alleen maar gebruikt wordt om het te ontwikkelen, maar hoe die invloed op zichzelf staat, niet belangrijk is.
Ah, okay.
En dat kun je ook, denk ik, heel duidelijk, dat toont Mondriaan ook heel duidelijk met zijn werk, waarbij je merkt dat hij vanuit het kubisme verandert het werk. Als je het kunsthistorisch bekijkt, verandert het werk, het wordt eenvoudiger, totdat het uiteindelijk kleurvlakken wordt, dat het dan zich verbindt met de grid van de stad.
Yeah.
Als je het kubisme ontwikkelt zich vanuit een Afrikaans perspectief, zou je kunnen noemen, van de manier waarop Picasso en Braque de Afrikaanse beelden zien, verschillende
hoeken eigenlijk, hoeken. Hè, in één beeld.
Ja, dus die wordt vertaald. Dus daar vindt zich ontwikkeling plaats. Ik vond pas een hele mooie ook, is dat bijvoorbeeld de laatste werken van Mondriaan in New York, de Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie. Wist je dat de Boogie Woogie in rond 1870 ontstaan is in gemeenschappen van Afro-Amerikanen?
Datzelfde patroon, datzelfde...
Nou, dat ritme ja. Waar hij het uiteindelijk over had. En uiteindelijk is Boogie Woogie veel meer dansstijl. En dat heeft hij volgens mij ook wel gepraktiseerd. Maar de bron, dit is een bron.
Ja.
En ik hoop dat ik die bron ben. En als ik dat zelf kan uitvoeren, hoop ik dat ik met mijn werk tot de andere kernen kan komen, waarbij ik dingen naast elkaar zet.
Juist, want jij zegt eigenlijk die bron, die wordt vanuit de westerse kunstgeschiedenis miskend. Die wordt eigenlijk
Ik weet, als het miskend wordt, is het nooit in die mate interessant geweest voor die westerse kunstgeschiedenis. Mm. Maar die, wat ik zei, die westerse kunst is op in zichzelf. Je moet denken dat ik zelfs ook een en al ook deel westerse kunst historie ben. Ik heb het ook bestudeerd. Ik heb academisch gestudeerd. Dus je hebt sowieso wel dat die invloed.
Yeah.
Maar doordat je de invloed hebt en vanuit andere gebieden komt en andere verbanden wil leggen, denk ik wel dat er iets essentieel is dat nog steeds vandaag aan de dag vernieuwend zou kunnen zijn. Mm. En dat biedt mij het materiaal, mijn onderzoekmateriaal dat ik vind in een traditionele religie, in dit geval in Winti. Je kunt hem ook breder trekken, maar ik denk van ik beperk me nu even tot die kleurenpalet en tot die grid van de Winti.
Ja. Ja. Zijn die invloeden vergen die een andere manier van kijken, denk je? Zijn we daarin getraind?
Nou, dus wat ik net zei is dat ik weet dat je daarin getraind bent, maar je hebt wel toegang,
ja.
Je hebt wel de ingang.
Ja.
En die ingang moet je uiteindelijk wel met open armen grijpen. Je moet echt pakken, omdat daar de kans is om uiteindelijk een ander laag te ontdekken.
Iets nieuws te
ontdekken. En ik denk dat, volgens mij is dat ook heel interessant als je kijkt naar hoe onze samenleving zich ontwikkelt. Dat je, ik weet niet als je genoodzaakt bent, maar de manier waarop de samenleving zich ontwikkelt is belangrijk om uiteindelijk andere vormen te gaan ontdekken en andere gelaagdheden in de samenleving. Misschien een beeldende kunst dat weerspiegeling wordt van onze nieuwe samenleving.
Je bedoelt onder andere andere culturen, misschien immigranten die hier zijn, vluchtelingen, openstaan voor nieuwe invloeden.
Ja, nou,
en dat weerspiegelt het in de kunst.
Juist, ja. Nou, ik bedoel, kijk, met name Nederland, misschien Amsterdam, dit heeft zich al eeuwen ontwikkeld. Weet je, er komen kooplieden vanuit Afrika al sinds de 14e eeuw. Dus die ontwikkeling, dat moeten we uiteindelijk toch veel meer toelaten in de beeldende kunst. Ik denk dat ook musea en veel andere instituten, die zouden veel meer debat moeten voeren over dat nieuwe onderwerp. En ik voorspel dat als dat niet gebeurt, dat er geen musea meer gaan bestaan de komende.
Oh ja? Te naar binnen gekeerd? Of waar,
ja, te wat, naar binnen gekeerd. Op een bepaald moment gaat de samenleving zich niet meer terugvinden in het museum.
Ja, 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 ja.
Dus daardoor krijg je dan geen bezoekers meer en dan moet je sluiten.
Ja.
Denk ik hoor, het is alleen maar een voorspelling.
Oké, okay. Een sombere voorspelling, maar nou ja, met onderbouwd in ieder geval.
Nou, het is denk ik tenminste een voorspelling waarbij je kunt nadenken van hoe kunnen wij openbreken, hoe kunnen wij dat systeem denk ik openbreken om uiteindelijk veel meer ruimte te creëren voor die nieuwe samenleving.
Ja. Hoe zou dat moeten gebeuren, denk je? Moeten er speciale curatoren worden aangesteld bijvoorbeeld met kennis in die andere velden of in andere culturen?
Ik denk het wel, ja. Je moet toch, zouden veel meer, ik denk dat veel meer mensen toegelaten moeten worden in musea met, ook misschien met andere culturele achtergronden. En kijken van hoe kun je dat aanvullen? Hoe zou ik bijvoorbeeld een tentoonstelling cureren? Bij wijze van spreken, als ik door het stedelijk gevraagd word om een tentoonstelling te maken, hoe zou ik dat anders cureren dan een curator van het stedelijk museum?
Heb je daar nu een idee over?
Niet specifiek.
Nee.
Okay. Maar ik denk alleen maar na.
Ja, tuurlijk. Maar je verwacht wel dat je door je achtergrond tot andere keuzes komt.
Zeker.
Oké, nou, daar gaan we eens even over nadenken. Overigens heb jij voor Mr. Motley, geloof ik, een online tentoonstelling gemaakt.
Ja.
Die is terug te lezen. Het linkje staat ervan ook op de site.
Ja.
En kunnen luisteraars kunnen meteen zien.
Dat is heel mooi om te doen.
Ja, toch?
Ik vond het echt geweldig om, ik weet niet hoeveel, volgens mij heb ik 20 werken gekozen, waarbij ik de eerste muurschildering die ik gemaakt heb toen in Suriname in 1988, en op dat moment het laatste werk wat ik had gemaakt, dat waren twee kubussen tegenover elkaar met een laag kaolin. Ik heb die twee werken gekozen en ik heb daartussen werk geplaatst die mij inspireert. Die mij geïnspireerd heeft vanaf mijn eerste werk om te komen tot mijn laatste beeld.
Ja.
En dat ging, denk ik, van Imi Kneubel tot Cyprien Tuku Dagpa. Dit is een Beninese kunstenaar.
Oké. Okay. Het is voor mij totaal onbekend, maar des te interessanter.
Maar die
denk
moet
ik.
Je opzoeken, die is echt heel bijzonder.
Gaan we doen op MrMotley.nl, de salon van Remy Jongeman. We gaan eerst nog even luisteren naar een ander liedje wat je hebt uitgezocht. Ik hoop dat ik het weer goed uitspreek. Het Fodoulé met Papa Legba. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma hier op Amsterdam FM. En vandaag is de gast Remy Jongeman. Hij koos het nummer Papa Legba van Fodoulé. Waarom dit nummer? Waar hebben we naar geluisterd?
Waar we naar geluisterd hebben is een mannelijke god uit in de Caribische Fodou. En die wordt vooral in Haiti aanbeden. En Papa Legba wordt meestal afgebeeld met horens en enorme erectie.
Oké. Okay. En heeft dit iets met jouw werk te maken?
Helemaal niet.
Helemaal niet? Gewoon leuk, leuk nummer?
Ik vond het een leuk nummer. Ik vind hem een mooie ritme. Ik wilde deze, Aisa van die Winti, het nummer hiervoor, mm-hmm. Legba, daar wilde ik gewoon samen bij elkaar brengen om eigenlijk ook een beetje de diaspora te vieren. Wat ik ook wilde vieren met mama Aisa is de onafhankelijkheid van Suriname, yeah. 25 november. Is Suriname 40 jaar onafhankelijk. Dus ik dacht dat ook wel een mooi moment was om specifiek deze nummers te kiezen.
Zeker.
Deels om mijn werk te bezingen, maar aan de andere kant ook een Surinaamse onafhankelijkheid dat straks 40 jaar is te vieren.
Ja, mooi moment.
Ja, hè?
Doet dat iets in je werk? Komt dat op enige manier
terug? Nee, helemaal
niet. Helemaal niet, hè? Nee, maar gewoon een mooi moment.
Gewoon een mooi moment. Ik denk dat het een mooi moment ook om het te noemen. Ik was toen in Mungo in 1975. En ik had zoveel rum gedronken dat ik dronken was op de onafhankelijkheidsdag van Suriname. Dat is de herinnering dat ik heb met de onafhankelijkheid van Suriname, dat moment. En ik zong een liedje, Mira no mu bitimi, van Lieve Hugo, volgens mij. En dat is dus, de mieren moeten me niet bijten, maar ik lag ergens op het gras.
Ja.
En als je ergens op het gras ligt in Suriname, kunnen echt...
Dan komen de mieren.
Dan komen de mieren, die denken van, lekker vlees.
Mooie herinneringen. Remy, heel kort nog even over de toekomst. Wat is het komende werk dat je gaat maken, of de komende tentoonstelling?
Nou, het komende werk, dat gaat ontstaan, daar ben ik nu mee bezig. Ik wil een aantal grote werken maken, een aantal grotere panelen. En daar werk ik naar een tentoonstelling, een solo tentoonstelling toe in mijn galerie hier in Amsterdam, CNH Art Space. Dat is op 16 april 2016. En daarnaast bereik ik me ook voor om een solo tentoonstelling te maken in Hudson Valley Center of Contemporary Art in Pixhill in New York.
Aha.
Dat wordt september volgend jaar.
En is daar al werk voor klaar of moet dat allemaal nog ontstaan?
Deels is er werk voor klaar. Ik heb afgelopen zomer in New York een residency gedaan waarbij ik een deel werk gemaakt heb. En dat werk wil ik... ik wil verder op gaan werken en eigenlijk een grotere muurinstallatie maken van kleinere panelen. Dus die ga ik doen in juni, juli,
ja.
Augustus. Dan doe ik een residency in New York en dan komt een solo tentoonstelling in september.
Ik verheug me erop.
Kom langs.
Gaan we het zeker doen. En zijn het grotere werken? Ga je groter werken?
Ja.
Dat is het belangrijkste.
Ik wil ook een paar grote. Ik denk dat wat belangrijk is dat de groot. Ik heb sowieso, mijn formaten zijn al vrij groot hoor. En die formaten zijn groot ook omdat ik soms kleine paneeltjes naast elkaar zet die ik opbouw tot een grote muurinstallatie. Maar nu wil ik een individuele panelen maken die zo 1,20 meter bij 1,20 meter groot zijn. Zodat ik ook werken heb die op zichzelf kunnen staan.
Ja.
Los van een hele muurinstallatie.
Ik ben heel benieuwd. We gaan ze zien. Remy, super. Dank voor je komst. Fijn dat je er was. Dan ga ik tegen de luisteraar vertellen dat dit Kunst is Lang was. Ben je thuis nog geïnteresseerd geraakt in het werk van Remy? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je de interviews, daar vind je afbeeldingen van zijn werk en dus ook die salon, die tentoonstelling online die hij heeft samengesteld. Volgende week zit hier Lotte Geven. Zij is een jonge kunstenares en ze vraagt zich af: hoe klinkt het in het binnenste van de aarde? Ja, dan werk je net zo lang door met wetenschappers en deskundigen totdat je inderdaad een microfoon kunt laten zakken in het diepste gat dat iemand ooit in de aarde heeft gegraven. Heel bijzonder werk en daar hoor je volgende week over hier tussen 8 en 9 bij Kunst is Lang. Tot volgende week.
How I die, just like you, I sometimes cry. I am a little pig sleeping through this night. Tomorrow I'm inside of you, you're my strongest fright. This is my private life, and I'm not your canteen. Why can I not have a life? You eat soybean.